Vanavond en vandaag 18 juni 2008. We zijn met elkaar bezig om de brief aan de Romeinen te bestuderen. We zijn aangeland bij hoofdstuk 4 vers 1. En ik denk dat het heel goed zou zijn om met elkaar te beginnen met het gebed. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn en met elkaar en met allen die met ons verbonden zijn via tekst of via geluid, om met elkaar die geweldige brief aan de Romeinen te bestuderen. En we zeggen het vaak, we zeggen het van de Efezebrief, hoe geweldig die is, en van de Romeinenbrief en van de Galatenbrief, maar het is uw woord. Wat anders kunnen we zeggen dan dat het geweldig is. Als we het wat dieper bestuderen. Als u het geeft, die geweldige genade geeft om ons wat meer te doen verstaan dan wat er oppervlakkig te lezen is. Dat we er wat dieper op in mogen gaan in ons denken en in het overwegen. Waardoor we ook tot een dieper inzicht komen wie u bent en wat u gedaan heeft en doet en zult doen. En hoe onze relatie met u is. Vader, dank u wel dat dat ook vanavond zou kunnen klinken als u het geven zult. In het gedeelte waarin Abraham naar voren komt als een voorbeeld van gerechtigheid uit geloof. Vader, en dat is eigenlijk zo'n belangrijk facet van ons verstaan van wat gerechtigheid is. Dat we u bidden om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof. Tot opbouw in liefde. Tot opbouw in liefde voor u en voor elkaar. En bovenal tot lof en eer van uw heilige naam. Dat bidden we en daar dank u voor in Christus Jezus naam. Amen. Ja, hoofdstuk 4 gaan we aan beginnen. En heel misschien moeten we even teruggrijpen op hoofdstuk 3, vers 27. Waarin staat, waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten door welke wet? Der werken? Nee, maar door de wet van geloof. Want we zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder werken van wet, waarbij Data gezegd heeft. Dat is niet alleen maar de Joodse wet, maar in wezen is dat wet, zonder dat lidwoord, slaat op veel meer mogelijke wetten die er zouden kunnen zijn om daarin een vorm van gerechtigheid te verdienen. En Data heeft vorige keer verteld, zo'n beetje aan het eind, van dat de wet is een schaduwbeeld van het toekomende. En dat was eigenlijk heel mooi om te horen. Het is namelijk het schaduwbeeld van het nieuwe verbond. En een schaduw is niet het echte. Maar een schaduw is, heeft de vorm van het echte. Zoals de schaduw van een mens op de grond valt als de zon erom schijnt. En als het goed in profiel is, dan zou je zelfs kunnen herkennen wiens schaduw het is. Als de zon scherp is. Maar het is niet het echte. Het echte is de persoon van wie de schaduw getoond wordt. De werkelijkheid, zullen we dan maar zeggen. En dat echte, dat is datgene wat God in het hart geeft. Het nieuwe verbond is een zaak van het hart. God geeft in plaats van dat stenen hart, dat gevoelloze hart, geeft God een hart van vlees. En waarin de wet als het ware ingelegd is. Dat was een heel klein beetje, heel kort het allerlaatste stukje van wat Data zei samenvatten, maar met name over dat roemen, dat wilde ik even noemen, waar blijft het roemen dan? Want uiteindelijk is dat het grote gevaar van het begrip rechtvaardiging en van misschien ons geloof tot uitdrukking brengen. Maar daar komen we hopelijk op terug. We gaan nu gewoon een klein stukje lezen. Dat is hoofdstuk 4. de versen 1 tot 12. En ik heb twee manieren vanavond om de zaak te benaderen. Dat is A, heel kort wat zeggen over het hele gedeelte. En daarna heel diep op een specifiek gedeelte ingaan. Dat is datgene waarvan ik denk, zo zou het kunnen dat iedereen er wat aan heeft. Mensen die snel willen gaan, die hebben dan een soort samenvattingje van het hele gedeelte. Mensen die diep willen gaan, die kunnen dan in dat diep gaan, in dat bijzondere aspect van vers 3. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Daar gaan we vanavond heel diep op in, hoop ik. We gaan lezen met elkaar hoofdstuk 4 vers 1 tot 12. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze voorvader naar het vlees verkregen heeft? Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem. Maar niet bij God. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Gelijk ook David, de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn, zalig de man, wiens zonde de Heere geenszins zal toerekenen. Als u een Bijbeltje hebt met tekstverwijzingen, ziet u dat dat in Psalm 32 staat, versen 1 en 2. Geldt deze zaligspreking dan de besnedenen of ook de onbesnedenen? We zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. En het teken van de besnijdenis ontving hij als het zegel van de gerechtigheid van dat geloof dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun gerechtigheid zou worden toegerekend, en een vader van de besnedenen, voor hen namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Nou, even tot daar. Goed, als we het heel kort zouden samenvatten, dan kan je zeggen dat Paulus en Gods woord drie personen als het ware naar voren roepen wanneer het over bepaalde aspecten gaat. Wanneer het gaat over de proclamatie van het koninkrijk, dan gaat dat terug op David, want het koninkrijk is gebaseerd op het verbond dat God met David gemaakt had. Wanneer we spreken over rechtvaardiging en over het evangelie Gods dat de rechtvaardiging bekend maakt, dan brengt dat ons terug naar Abraham, zoals hier in hoofdstuk 4, met wie het verbond gesloten was door God om alle geslachten van de aarde te zegenen. Maar er is nog een veel grotere en hogere en overtreffende gave van God, een genadegave, en dat is de verzoening. En wanneer het over verzoening gaat, dan gaat de inhoud daarvan gaat zelfs terug naar Adam. Waarom? Omdat daar de krenkingen van Adam naar voren gebracht worden en daar de verzoening eigenlijk mee in contrast gebracht wordt om dat overstijgende van die verzoening te tonen. Omdat het geschenk van rechtvaardiging het eerst aan Abraham werd gegeven, en omdat hij ook het zuiverste en het grootste voorbeeld ervan is, gaat de apostel hier in hoofdstuk 4 uitvoerig in op zijn omstandigheden om dat genadevolle karakter van die rechtvaardiging te tonen. We moeten niet vergeten, en we neigen er wel eens toe omdat we alles in stukjes hakken, en ik moet eerlijk zeggen, we hebben dat met vertalen ook wel eens, dan zijn we met, met 3 of 4 versen bezig. En dan ben je er zo op gefocust dat je wel eens het totale verband, de context noemen we dat, uit het oog verliest. En dan op een gegeven moment wordt er gezegd, ja, maar laten we nou eens even teruggaan. Laten we even lezen in het grote verband waarin dit staat. En dan kom je ineens toch eigenlijk weer tot een wat duidelijker inzicht. Nou, in dit geval ook. We moeten onthouden dat wanneer God richt, wanneer God recht voor de rechterstoel als het ware mensen roept, dan gaat dat op basis van werken. Dat is nou helemaal zo. Een rechtspraak doen is op basis van je daden. Wanneer, en daar is het toekomstige gericht, hè, grote witte troon, noem maar op, is daarop, ja, dat is de toekomst. Maar nu zitten we in een hele andere periode. Wij worden niet gericht, beoordeeld naar onze daden, maar het gaat hier over geloof. En dat is het punt nou, wanneer we rechtvaardiging uit geloof, of rechtvaardiging op zichzelf, wanneer we dat met werken gaan vermengen, dan kom je op een terrein waar je nooit meer uitkomt. Rechtvaardiging uit geloof. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één, hadden we gelezen in Romeinen 3. Dus onze rechtvaardiging kan alleen maar gebaseerd zijn op geloof. En wanneer we dat thema gaan behandelen, dan mag je dat nooit, nooit, nooit op de een of andere manier in contact brengen met verdiensten, met werken of wat dan ook wat van de mens is. Want dan zou eigenlijk die geweldige gave van die rechtvaardiging volledig teniet gedaan worden en bedorven worden. Rechtvaardiging, zegt broeder Nog in zijn commentaar, is net zo vrij, net zo gratis als de zonneschijn. En, dan zegt hij misschien nog wel, nog meer gratis dan dat. In het gericht, en dat hebben we ook behandeld in hoofdstuk 2 en 3, in het gericht is het zo, hè, bij rechtspraak is het zo, dat iedereen zal betaald worden wanneer die recht heeft op loon. God laat die weg gewoon open. Als jij meent dat je voor God rechtvaardig kan zijn, en je kan dat aantonen, dan zal God jou betalen. Nou hebben we al ontdekt in die eerste 3 hoofdstukken dat dat een onmogelijke zaak is. Dus wat dat betreft kunnen we kort zijn. Maar God is zodanig dat hij niemand iets schuldig wil zijn. God wil niemand iets schuldig zijn. Paulus zegt dat wij ook niemand iets schuldig zouden moeten zijn dan elkaar lief te hebben. En ik denk, dat is bij God tot in het oneindige, ons lief te hebben. Maar hij wil niemand iets schuldig zijn en hij zal betalen als men daar recht op heeft. Het is zelfs zo dat de geschenken die hij geeft, nou, die zijn onbetaalbaar. Maar als er iemand zou zijn die het kon betalen, zou hij toch weigeren. Zou hij die betaling niet aanvaarden. Rechtvaardiging is voor iemand die niet werkt. Het is voor hen die geloven. En dat heeft vorige keer ook even behandeld, de zogenaamde tegenstelling die er tussen Paulus en Jacobus zou zijn. Maar hetgene wat Jacobus zegt is, eigenlijk het aanwezige geloof zal vrucht moeten dragen. En dat noemt hij werken. Maar het is het aanwezige geloof. En werken zijn dan het gevolg van het geloof dat God in je hart legt. En wat de vrucht is van datgene wat God vanuit je hart bewerkt. En eigenlijk is het ten diepste geen tegenstelling. Jacobus had ook wel begrepen dat via de wet geen rechtvaardiging behaald kon worden. En voor ons is het in wezen hetzelfde. Want wij wandelen op goede werken die God tevoren bereid heeft. Dus als we zeggen, rechtvaardiging is voor iemand die niet werkt, dan wil dat niet zeggen dat je dan niet de dingen moet doen die God je in je hart geeft om te doen, die goede werken. Nee, En dat is een beetje het probleem als we het hebben over werken. Soms dan lijkt het erop, als we dat zeggen, dat we ja, gewoon met thuis eventjes achter de geraniums blijven zitten en helemaal niks hoeven doen. Maar het gaat om werken van mensen, naar de wet of wat dan ook, om je rechtvaardigheid te verdienen. Dat bestaat niet. Goede werken bestaan zeker wel. En God zet ons daar zelfs ook voor in. Maar dan is het God die het door ons heen bewerkt. En niet wij zelf. En het is niet bedoeld om gerechtvaardigd te worden. Ja, dat moeten we heel goed van elkaar scheiden. Rechtvaardiging is voor iemand die niet werkt. Hè, die het niet wil verdienen. Maar het is voor hen die geloven. En ik moet zeggen, dat is iets wat ons evangelie onderscheidt van alle andere godsdiensten. We gaan straks wat dieper in op wie God is in relatie tot geloofsgerechtigheid. Maar dan zal blijken hoe geweldig groot God is. En ik dacht aan een liedje dat we wel eens zingen. De grote God alleen zij de eer. Ieder moet hem dank bewijzen. Nou, alleen het woordje moet staat me een beetje tegen in dit lied. Want dan is het geen werkelijke dank, want het moet. Dat is dank met de voet op je nek. Ieder zal hem dank bewijzen. Dat klinkt mij veel logischer in de oren, omdat dat Gods einddoel is. En dan komt het uit een hart. En als je moet, dan moet je. Hè? En dat is eigenlijk een beetje het middeleeuwse inquisitiestandpunt. Je moet zeggen dat je gelooft en anders dan word je in de sloot gegooid met een paar gewicht aan je voeten of zo, of je wordt onthoofd. Beetje middeleeuwse gedachte dat je moet. God die bewerkt het in ons en uiteindelijk in alle mensen dat ze vrijwillig die lof en eer en dank zullen brengen aan hem en aan de Zoon. Kijk, en dat is wat anders dan moeten. Dus vandaar dat lied, nou ja, één woordje wijzigen. Ja, misschien mag het niet hoor, dat zou best kunnen. Maar ik zou dat wel fijn vinden, want steeds opnieuw, als we het zingen, dan denk ik, ja, moet dat nou echt? Goed, wanneer je verder gaat naar vers 7, zalig zij, wie ongerechtigheden vergeven, wie zonde bedekt zijn. Zalig, de man wiens zonde de Heer geen zin zal toerekenen, die tekst uit Psalm 32 van David. Dan kunnen we zien dat vergeving is een zaak van het uitoefenen van barmhartigheid door iemand die daar ook recht op heeft om dat te doen. Ik bedoel, vergeving, je kan best zeggen van iemand die in de gevangenis zit, we vergeven je. En dan wordt hij vrijgelaten of zo, of hij wordt niet doodgemaakt. Maar iedereen kan dat wel roepen, alleen degene, in Amerika is dat de gouverneur van de staat. Alleen die man mag het zeggen en het bekrachtigen. Dus daar gaat het in dit geval om. Hè. Vergeven is het oefenen van barmhartigheid door iemand die dat ook bekrachtigen kan. Maar het is altijd verbonden, vergeving is altijd verbonden met het koninkrijk. En het staat hier, hè, wie ongerechtigheden vergeven en wie zonden bedekt zijn. Het bedekken van zonden, dat is een daad die een priester doet. Dat heeft met bloed te maken. Boetedoening door het sprengen van bloed, van de offeranden zoals dat door de wet beschreven is. Rechtvaardiging is een, ja, eigenlijk een juridische zaak. Klinkt een beetje gek, omdat het in het evangelie hier bekend gemaakt wordt en het als een geweldige genadegave beschouwd wordt, maar ten diepste is het een juridische zaak, rechtvaardiging. Want het heeft te maken met schuld of niet schuld. Rechtvaardig zijn heeft te maken met rechtvaardig zijn of onrechtvaardig zijn. En die uitspraak wordt door een rechter gedaan. Het gaat namelijk om daden. Maar rechtvaardiging uit geloof, zoals God dat ons schenkt, gaat ver uit boven vergeving en boetedoening. Boetedoening bedekt de zonde alleen vanuit Gods standpunt. De zonde is niet weg. De mens die wie zonde bedekt zijn, die is het volgende half uur heeft hij weer 20 zonden gedaan, bij wijze van spreken. Maar God heeft dat bedekt. Het helpt niet aan het gedrag. En het verbetert de mens op zichzelf niet. Rechtvaardiging, ten opzichte in vergelijking met boetedoening, dat is een zaak waarbij volledige vrijspraak van alle schuld plaatsvindt. En de rechter kan bij het rechtvaardig zijn alleen maar zeggen, het oordeel uit, niet schuldig. En dat is niet bij gebrek aan bewijs, gelukkig, want er is veel bewijs op grond waarvan God ons rechtvaardigt. Nou, dan gaat vers 11 en zo verder. En het teken, het geloof werd Abraham, vers 9b, tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden. Nou, het feit dat Abraham werd gerechtvaardigd toen hij nog niet besneden was, opent die deur van rechtvaardiging dus ook voor de onbesnedenen. Zij mogen ook aanspraak maken op hem, op Abraham, als hun vader, want hij ontving die rechtvaardiging uit geloof in onbesneden staat. En zo kan een gelovige die niet besneden is, ook Abraham zien als zijn vader. En waarom? Omdat zij, wat net al in het begin even gezegd werd, de werkelijkheid hebben. Niet de besnijdenis die maar een schaduwbeeld is, maar zij bezitten die werkelijke rechtvaardiging die hen uit geloof geschonken is. En dat is eigenlijk in kort, hoofdstuk 4, vers 1 tot 12. Zo kon Abraham een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En een vader van de besnedenen voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Dat is bijzonder. Dus het besneden zijn is, zegt Paulus hier, op zichzelf is, en dat zegt hij op andere plaatsen ook, is niets, maar ben je een nieuwe schepping, zegt hij dan tegen de gelaten. Maar of je een nieuwe schepping bent, en hier wordt gezegd, die ook treden in het voetspoor van geloof dat Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Nu wil ik, als het enigszins kan, en als ik het maar enigszins tot de uitdrukking kan brengen, eigenlijk wat dieper ingaan op rechtvaardiging door of uit geloof. Geloofsrechtvaardiging, laten we het zo maar noemen. En vers 3, hoofdstuk 4, vers 3 zeggen, want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hoe werkt dat? Hoe werkt het nou dat geloof het veroorzaakt dat gerechtigheid wordt toegerekend? En als Paulus hier Abraham als voorbeeld aanhaalt, dan denk ik dat het heel verstandig is om eens wat dieper in te gaan op alle omstandigheden die bij Abraham speelden toen deze gebeurtenis plaatsvond. En dat vinden we in Genesis 14. En daar wil ik met u naartoe. En nogmaals, als je dit van de zondagsschool nog weet, dan is het net een spannend jongensboek. Een stuk of 9 koningen, 5 tegen 4. Wie zal er winnen? Abraham die daar tussen belandt en mee betrokken raakt, want zijn neef Lot wordt ontvoerd door een stel van die koningen. En hij gaat er achteraan en dat is, weet je wel, wat de wereld in Israël zag in de jaren 60, als dat handjevol dat al die andere landen, die vijandige staten om hen heen, toch kon verslaan. George van de Rebellenclub, zal ik maar zeggen. He, dat gevoel bracht Israël aan ons. Nou, en je kan in dit verhaal, dan zou je dat ook, die Abraham, dat is toch wel wat. En die haalt Lot terug en alles wat hij bezat, wat geroofd was, haalt hij terug. En hij geeft zelfs de goederen die aan de koning van Sodom ontroofd waren, geeft hij terug aan die koning. Nou, het is een heel spannend verhaal. En dat verhaal, dat staat in hoofdstuk 14 van Genesis. Ik zal een klein stukje lezen. Het gebeurde nu in de dagen van Amrofel, de koning van Sinear, Arjok, de koning van Elassar, Kedorlaomer, de koning van Elam en Tidal, de koning der volken, dat deze oorlog voerde tegen Bera, de koning van Sodom, Birza, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adma, Semeber, de koning van Sebuim en de koning van Bela, dat is Soar. Nou, 4-5. De namen Sodom en Gomorra klinken ook alweer bekend in onze oren. En daar was wat mee. Deze allen kwamen in bondgenootschap naar het dal Sidim, dat is de Zoutzee. Nou, en dan komt een heel verhaal. En toen rukte de koning in vers 8 van Sodom, de koning van Gomorra, de koning van Adma, de koning van Sebuim en de koning van Bela, dit is Soar, uit. En ze stelden zich tegen hen in slagorde in het dal Sidim. Tegen Kedorlaomer, de koning van, enzovoort. Vers 10, het dal Sidim nu was vol asfaltputten. Toen de koning van Sodom en die van Gomorra vluchten, hè, dus die hadden het onderspit gedolven, dan vielen ze in die asfaltput. En de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun voedsel en trokken af. Ook namen ze Lot mee, de zoon van Abrahams broeder. En zijn haven en trokken af. Hij nu woonde te Sodom. Dat was Lot, die woonde in Sodom. Nou, dat verhaal wordt door de vluchteling verteld. En in vers 14, toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefende, degenen die in zijn huis geboren waren in de strijd, 318 man, en achtervolgden hen tot Dan toe. En ze verdeelden zich desnachts tegen hen in troepen en hij en zijn slaven en versloegen hen en achtervolgden hen tot Goba toe, dat ten noorden van Damascus ligt. Nou, dat is een heel eind hoor, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Van de Dode Zee naar Damascus, dat doe je ook niet te voet in een paar uurtjes. En dat is een hele grote reis. En hij bracht al de haven terug en ook zijn broeder Lot en diens haven bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren naar het dal Sawe, dat is het koningsdal. Nou even, dit is het verhaal. Spannend verhaal, hartstikke leuk. Abraham die wint. En dat is het allerbelangrijkste. Net als wanneer we naar het voetballen zitten te kijken, als we maar winnen. Maar we moeten, als we echt wat willen gaan verstaan over die gerechtigheid uit geloof, moeten we wat dieper op de zaak ingaan. En dat wil ik eigenlijk met u doen. We moeten ons bewust zijn van het feit dat we geloofsgerechtigheid voor het eerst hier aantreffen in verband met Abraham. En alle dingen die hier nou staan, en wat hij al tevoren meegemaakt had, die zijn ervoor bedoeld om die geloofsgerechtigheid tot ontplooiing, maar ook tot, voor ons, tot duidelijkheid te brengen. Abraham die ging met allerlei mensen om. Wat voor mensen ging hij mee om? Hij ging om met Lot. Dat was er eentje. Hij ging om met die koningen. Dat waren er al een stuk of vijf. Zo waren er een aantal mensen en belangrijke mensen met wie hij in contact komt. En als je naar die mensen kijkt en in de omgeving waar Abraham dan eigenlijk zich bevindt, dan zal je zien dat geen van die mensen om hem heen zelfs maar de minimale standaard van gerechtigheid konden bereiken. Alles wat die mensen om hem heen deden, dat had niks met rechtvaardigheid of gerechtigheid te maken, is. Want wat wilden die koningen doen? Die wilden land veroveren. Die hadden zich met elkaar verbonden om land te veroveren. Nou, is nou een veroveringsoorlog, een expansieoorlog, of hoe moet je dat noemen, is dat een rechtvaardige zaak? Op zichzelf denk ik van niet. Als je al oorlog voert, Dan zou je zeggen, dan moet er een reden zijn tot verdediging of wat dan ook. Hè, van wat je hebt of van onrecht dat je aangedaan wordt. Maar een oorlog om land te veroveren, om mensen te vermoorden en van hun land te jagen enzovoort, dat is eigenlijk geen rechtvaardige zaak. Dus al die mensen om me heen, die haalden de strikte maatstaf van gerechtigheid niet. En alles wat God doet, dat overstijgt die strikte maatstaf van gerechtigheid volkomen. Dat gaat zo ver uit boven wat wij als mensen rechtvaardig noemen. Want wat vinden wij rechtvaardig als mensen? Je kan zeggen dat is een soort neutrale zone. En het heeft al zo vaak geklonken in de afgelopen weken. Dat met name vanuit de Hebreeuwse geschriften, waar ik helemaal niet zo goed in ben. Maar goed, broeders onder ons, die weten daar veel meer van. Maar die vertellen ook, rechtvaardigheid of gerechtigheid is iets wat niet voor wat hoort wat is, maar wat meer geeft dan nodig is. Dat is rechtvaardigheid of dat is gerechtigheid. Het is meer dan je plicht doen. Dat klonk dan regelmatig. Nou, mensen, in mensenland zal ik maar zeggen, is rechtvaardigheid betalen en terugbetalen. Is voor wat, hoort wat. En als we dat als rechtvaardigheid beschouwen, dan denk ik, dan zitten we er volkomen naast. Dat is geen rechtvaardigheid. Want zelfs bij dief en diefjesmaat gebeurt het ook. Die rechtvaardigheid. Hè? Als je met elkaar met z'n vieren een bank berooft, dan doe je het met z'n vieren en dan deel je de poet. Maar de daad op zichzelf was al niet zo rechtvaardig. Hè? En dat haalt geen enkele standaard van gerechtigheid. En toch is dat in dat groepje een gevoel van, we zijn goed bezig met elkaar. Hè? Dus dat is maar zo'n gek voorbeeld om te zeggen van hoe mensen met wat rechtvaardig is, hoe ze daarmee kunnen schuiven. Rechtvaardigheid is bij de mensen niet gekoppeld aan een vaste standaard. Wat is goed en wat is fout? Wat in Nederland via de code tabaksblad, dat is niet iemand die rookt, maar dat gaat over hoe bedrijven hun beleid voeren ten opzichte van beloningen enzovoort. Die code van meneer Tabaksblad, die bepaalt wat goed en wat fout is. Nou, een van de dingen die absoluut in Nederland niet mogen is steekpenningen aannemen. Dat is een zaak, daar kan je voor ontslagen worden enzovoort, een foute zaak. Maar er zijn een heleboel bedrijven die doen zaken met Rusland. Om maar een land te noemen. Nou, als je in Rusland iets wil importeren, dan moet je een heleboel documenten invullen. En het vervelende is dat die documenten, die kunnen alleen maar ingevuld worden door de maffia in Rusland. Want die hebben daar op de een of andere manier hun claim, hun handen opgelegd. En dat wordt blijkbaar toegestaan door de overheid, want anders komt er niks het land meer in. Dus, wat doen die mensen van de code tabaksblad, die onder die code tabaksblad zitten en die geen steekpenningen mogen aannemen of geven, wat doen die dan? Die geven geld aan iemand en dat wordt dan geboekt als reiskostenvergoeding of zo. Ik weet niet precies hoe het geboekt wordt. Ze doen hun ogen vervolgens dicht en als ze weer open doen, dan is het spul het land ingekomen. Maar wel is de maffia er beter van geworden door die reiskosten, zal ik maar zeggen. Kijk, is dat rechtvaardig? Rechtvaardig zou zijn, en dan nog maar menselijke rechtvaardigheid zou zijn, we doen geen zaken met die landen. Ja, maar dat kost geld. Dus we doen wel zaken, we draaien ons om. Wat niet ziet, wat niet hoort, dat is er dan ook niet. Hè? Struisvogels. Dat is, er zijn landen, hè, zoals Rusland, maar ook in Zuid-Amerika, waarin de ambtenaren zo slecht worden betaald, dat je gewoon steekpenningen moet geven om iets gedaan te krijgen. En anders zit je 3 jaar te wachten totdat je kindje dat ernstig ziek is behandeld geworden in het ziekenhuis of zo. Daar is de tijd niet voor. Dus daar is het rechtvaardig om wel steekpenningen te geven en niemand zal je ervoor straffen. Als je dat systeem opblaast, stort heel de zaak in elkaar. Er zijn geen vaste maatstaven, wil ik alleen maar zeggen, waarbij je kan zeggen dat is goed en dat is fout. Recht en rechtvaardigheid is een schuivend iets in de menselijke omstandigheden. Nou, nu gaan we de mensen om Abraham heen eens een beetje onder de loep nemen. De daad van Lot om naar Sodom te gaan. Nou, als we dat heel diep gaan beschouwen, en dat gaan we straks doen, was dat verkeerd. De mensen uit die stad waren uitermate buitensporig slecht. Nou, dat verhaal later in Genesis, hè, waarin die boden in Sodom komen. Nou ja, hoe wat daar allemaal niet tegen die mensen geroepen wordt. En wat Lot niet allemaal doet om die mensen tevreden te stellen. En die wil zelfs zijn dochters geven, zal ik maar zeggen. Nou, die mensen zijn echt heel slecht. Maar ik denk, als wij er nu zouden lopen, dan zou ik denken, ja, het valt nog wel mee. We zien het ook in Amsterdam, en in Rotterdam, en in Heerjansdam, en noem maar op welke dam. In Gods woord wordt het als buitensporig slecht naar voren gebracht. En ik denk dat we er niet ver vanaf zitten in onze huidige maatschappij. Maar goed. Goed. Lot, wie deed verkeerd door naar Sodom te gaan? En er zijn een aantal facetten van, met name hij keek naar het materiële. Dat was een van de oorzaken. Maar in de relatie met Abraham is nog veel meer te noemen waarom dat verkeerd was. Daar komen we straks op terug. De oorlog van de koning was nog juist, heb ik net verteld, landverovertje spelen. En ook de plundering van Sodom door die andere koningen, dat was nou niet iets wat de schoonheidsprijs verdiende in relatie tot gerechtigheid. En zelfs de redding van Lot en van al die mensen en van al dat, van al die goederen die geroofd waren, dat kon de zaken niet recht zetten. En dan komt er, en dat hebben we nog niet gelezen, maar daar komen we wel op toe, dat is hoofdstuk 14 vanaf vers 18, dan komt er een heel bijzondere persoon naar voren en dat is Melchizedek. We zullen het even lezen. Hoofdstuk 14 vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Ach, wat mooi. Bracht brood en wijn. Wat zou dat nou te betekenen hebben? We moeten eerst even lezen wie Melchizedek is en dan heel kort even op dat brood en wijn ingaan. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, en geprezen zij God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij, en dat is Abraham in dit geval, gaf hem van alles de tienden. De koning van Sodom nu zeide tot Abraham, geef mij de mensen en behoud de haven voor u, de goederen. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, bij God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Geenszins. Alleen wat de knechten hebben verteerd en het aandeel der mannen die met mij gegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun aandeel ontvangen. Nou had Abraham nogal wat gedaan hoor. Van Sodom naar Damascus, al vechtend en achtervolgend en noem maar op. Hij had zijn leven op het spel gezet om Lot te redden en om al die gevangenen te redden. Hij had kosten gemaakt en kosten en moeite gespaard om dat te bereiken. Hij heeft al die goederen teruggehaald en hij wil niks ontvangen. En waarom niet? Omdat die priester, Melchizedek, zei, en dat bevestigde Abraham, en geprezen ze God de Allerhoogste die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. Abraham besefte dat hij niet uit eigen kracht dat gedaan had. En dat is een ontdekking waar we wat dieper over kunnen nadenken. Nou, Melchizedek, de titel en de naam betekenen koning van koning van gerechtigheid en zijn titel is koning van vrede. Hè? De naam betekent koning van gerechtigheid, Melchizedek, en hij wordt genoemd in vers 18. Even kijken. Nou, en dan zeg ik de koning van Salem. De koning van Salem, dat betekent koning van vrede. Salem is, hè, Salem aleikum, vrede zijn met u, wordt nog steeds in het Midden-Oosten gezegd. De koning van Salem, de koning van vrede. En zijn naam betekent koning van gerechtigheid. Brood en wijn bracht hij mee. En dat is natuurlijk ook in relatie met ons is dat een heel bekend fenomeen, brood en wijn. Voor ons is het ter gedachtenis. Maar brood betekent voeding voor het lichaam. En wijn betekent vreugde. Hè, ten diepste, het brengt vreugde. Dus de priester van de Allerhoogste God bracht onderhoud lichamelijk voedsel mee. En hij bracht vreugde mee. Koning van gerechtigheid, de koning van vrede. En dat zit een beetje in die beelden van brood en wijn. Goed, we hebben al gezien wat voor ongerechtigheden er kleefde aan de daden van die koning, aan de daden van Lot. En dan hebben we de daad van Melchizedek, die brood en wijn schonk, die de priester was van de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, dat mag u nooit vergeten, de schepper van hemel en aarde, want dat is een zeer, zeer diepe betekenis. En Melchizedek die gaf brood en wijn als een daad van, ja, overvloeiende gerechtigheid, koning van gerechtigheid, koning van vrede. En Abraham, die weigerde dat loon, wat hij eigenlijk kon claimen, wat hij eigenlijk verdiend had, vanwege het feit dat hij wist dat hij niet het loon verdiende, maar dat het van God was. Kijk, wanneer we blijven hangen op uitspraken over recht en gerechtigheid en rechtvaardigheid, uit menselijk oogpunt, dan kom je nergens. Pas wanneer we bij de uitspraken van God terechtkomen, dan komen we ergens terecht waar we besef krijgen wat goddelijke gerechtigheid betekent. En dat gaat weer ver uit boven wat veel, heel ver uit boven menselijke gerechtigheid. Nou, geloofsgerechtigheid staat op punt om aan Abraham geopenbaard te worden. En deze dingen die hier genoemd worden, die gaan eraan vooraf. De onrechtvaardigheid van Lot en van de koningen en de rechtvaardigheid van Abraham, die staan nu in scherpe tegenstelling tot elkaar. En wat Abraham ook doet, en dat is heel bijzonder, hebben we net gelezen, hij betaalt de tienden aan Melchizedek. En dat is een hele bijzondere zaak. Hij erkent daarin dat God alles toekomt. En maar al zou Abraham zelfs zijn hele bezit gegeven hebben, het zal nooit genoeg zijn. Dus een tiende is maar een beeld van wat het hart eigenlijk inhoudt. Wanneer we... En nou klinkt het een heel klein beetje... Ja... Moet ik zeggen. Als men dat tegen mij zou zeggen, dan zouden mijn beperkte aantal haren overeind gaan staan. Maar toch wil ik het zeggen, maar met, wat moet ik zeggen, zonder het moeten en zonder de dwang die er mogelijkerwijs vanuit kan gaan, maar het uitgangspunt om te ontdekken wat gerechtigheid is, daarin moeten we altijd als uitgangspunt nemen dat God altijd rechtvaardig is, dat God het altijd, om het maar menselijk te zeggen, bij het rechte eind heeft, bij het goede eind heeft, en dat mensen op geen enkele wijze, wanneer ze niet volgens dat uitgangspunt handelen, rechtvaardig kunnen zijn. Een mens die Gods gerechtigheid niet wil accepteren zoals dat vanuit het woord naar voren komt, die zit altijd fout. En dat klinkt een beetje, wat moet ik zeggen, zo van we kunnen weer niks goed doen, weet je wel? Nou, dat is ook zo. U kunt niks goed doen. Echt niet. Het is, Paulus zegt in Romeinen 14, vers 23. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Nou, dat is nogal een uitspraak. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. En dat is het uitgangspunt van de schrift. Want de enige manier waarop wij gerechtvaardigd kunnen worden, is uit geloof. En alles wat God doet, is... En hij is, in ten diepste, mag je zo zeggen, dat God is de maatstaf van al die dingen. God is de maatstaf van wat gerechtigheid is. God is de maatstaf van wat goed is. God is de maatstaf van wat liefde is. God is de maatstaf van alle dingen die wij maar kunnen bedenken, naar het positieve, naar het goede toe. En als we dat niet willen accepteren, dan blijven we hangen in menselijk denken. En dan zullen we ook eigenlijk blijven hangen in goede dingen doen, goede daden doen uit eigen kracht. Kijk, we hebben al gezegd, het menselijk idee over recht en gerechtigheid, dat is een balans tussen geven en nemen, tussen betalen en terugbetalen, tussen werken en loon. Maar genade is dat niet. Maar wij hebben het hartstikke moeilijk met genade. Genade is zoiets vervelends. Moet je maar nagaan. Dat je niks kan terugbetalen voor wat je krijgt. Nou, krijg ik een cadeautje voor je verjaardag of weet ik veel waarvoor. Nou, dat had je niet moeten doen, zeggen we dan. Nee, waarom niet? Want we zijn verplicht. En als dan de ander jarig wordt, dan geven we net een iets groter cadeautje, weet je wel? Dan, ja. Dat is hoe mensen denken, hoe mensen werken. En wanneer we dat systeem van recht en gerechtigheid op God van toepassing willen verklaren, dan trekken we God naar beneden, naar het menselijke niveau. De mens probeert God te betalen. God mij toch wel een hele goede gelovige vinden. En eigenlijk verdien ik het wel dat God mij een beetje zegent en een beetje helpt. En dan dacht ik stiekem aan de voetbalpool of zo. Weet je wel? Nou, dat is menselijk denken. Menselijk redeneren. Voor wat hoort wat. En al die kaarsjes die gebrand worden. En al die, ik weet niet precies. Gaven die gegeven worden. Die niet vanuit een hart komen dat volledig los is van voor wat hoort wat. Dat zijn gaven waarmee je in wezen iets naar je toe wil trekken. Betaling voor Gods bescherming misschien. In moeilijke omstandigheden. Hoeveel beloftes doen hebben we in het verleden misschien niet gedaan aan God. Als dat en dat lukt dan. En dan was het gelukt. En dan waren we de belofte vergeten. Nou, dat is ook helemaal niet erg. Want het, eigenlijk als wij God ergens mee willen betalen. Dan beledig je God op een zo grove en diepe manier. Vandaar dat, ik noemde dat van de week geloof ik eventjes tegen iemand van, er zijn van die liedjes van, hoe kunnen wij u terugbetalen of zo. Ja, dat zijn liedjes van mensen die het heel goed menen. En het zijn misschien ook zelfs mooie melodietjes. Maar het brengt zulke verkeerde gedachten naar binnen. We kunnen God nergens voor terugbetalen. En dat moeten we goed beseffen. Het is een enorme belediging. We zouden eigenlijk, komt het erop neer, dat je, wanneer je tegen God zegt of doet van ik wil u terugbetalen, dat is een minzame houding van mensen in een neerbuigendheid naar God toe, alsof God een mindere van ons zou zijn. En dat is de grote denkfout. In wezen, als wij hem zouden willen betalen, is dat om hem een verplichting op te leggen. Voor wat? Hoort wat? God, ik heb u toch betaald. Ik heb toch gedaan wat u zei. Ik heb toch mijn uiterste best gedaan. Ik heb toch voor 80% de wet vervuld. Ja, voor die andere 20% heb u me wel een beetje moeten helpen. Alsof het offer van Golgotha maar voor 20% van kracht is. Zo handelen wij. En dat is een krenking van Gods hart die zo ontzettend diep gaat. Is er, als je nou eerlijk beschouwt, als we nou net gelezen hebben dat God de schepper is van hemelen en aarde, is er dan iets wat niet van hem is? Als nou alles van hem is, hoe kunnen wij dan hem iets terugbetalen van hetgeen wij niet hebben? We hebben niets, we zijn niets. Alles is van hem. En als we dat niet beseffen, dan zijn we maar aan het onderhandelen met God op een manier van marktkooplieden. Maar zo is het niet. Kijk, dat God zich in zijn enorme liefde voor ons, over ons ontfermd heeft. En zelfs al die krenkingen die we op deze manier aan hem geven, dat hij ons daar, ja, er staat geschreven dat we hebben de vergeving van de krenkingen naar de rijkdom van zijn genade. Dat is de Efezebrief. Naar de rijkdom van zijn genade. Als wij onze krenkingen eens goed zouden beseffen, dan zouden we nog meer beseffen hoe rijk zijn genade is, dat hij dat gewoon niet wil zien. Dat hij dat als niet bestaan beschouwt. Alles hebben we van hem ontvangen. We bezitten zelfs niets. En wat we bezitten, dat hebben we van hem gekregen. Wat we kunnen, onze kracht, denkt u daar wel eens aan? Als je ziek bent, besef je dat wat meer. Maar als je gezond bent, gezondheid is van hem. En niet gezond zijn is trouwens ook van hem. En hij werkt alles uit naar de raad van zijn wil. Maar ik denk wel eens aan een moeder die een kind op haar arm heeft. Een babytje op haar arm heeft. Als die van de trap afloopt en God zou op dat moment de kracht wegnemen, dan storten ze beide neer. En wie zijn we dan? Maar we denken er niet aan. We denken dat alles automatisch gaat en het is altijd zo geweest en het zal altijd wel zo doorgaan. Maar zo is het niet. God is actief bezig om ons al die dingen te schenken. Is actief met ons bezig om datgene te geven wat hij vindt dat we nodig hebben. En wij kunnen voor God niks doen tenzij hij ons gebruiken wil en ons dan die kracht en wijsheid en inzicht geeft die hij vindt dat we nodig hebben om op die goede werken te wandelen die hij tevoren bereid heeft opdat we daarop zouden wandelen. En iets voor onze redding aan hem betalen. Dat beseffen we wel dat wanneer we dat zouden willen, dat we dan dat afdoen aan het offer van onze Heer Jezus Christus op Golgotha. Beseffen we dan dat we zijn enorme onderschikking aan Vader en zijn enorme liefde voor ons en zich uitschieten, zijn bloed uitstorten in voor ons en zich overgeven aan de dood die eigenlijk niet kent, maar zich vrijwillig daaraan overgeeft, dat we daar allemaal afbreuk aan doen als wij iets willen betalen aan God? Ik denk, daar moeten we over nadenken, over die dingen. En ondanks het feit dat het woordje moed in dat lied staat, maar de grote God alleen, zei de Heer, elk zal hem dank bewijzen. Dat is een lied dat zou in ons hart moeten zingen. Dat zou in ons hart moeten zingen. Hij, de grote, de schepper van hemel en aarde, dat wanneer we dat tot ons door laten dringen, dat wij daar onderdeel van zijn, dat, kijk, hij is de bezitter van hemel en aarde. Wat betekent, wanneer wij, en de eigenaar van hemel en aarde, niet alleen maar de bezitter, ook de eigenaar. Het wordt hem wel ontroofd, zodat het bezit even niet van hem lijkt te zijn, maar hij is wel de eigenaar. En hij zal het terugnemen. Stel je nou voor, daar heb ik over gedacht. In het dagelijks leven staan we daar niet zo bij stil. Maar stel je nou voor dat wij, ja, dat is ook weer zo'n voorbeeld wat niet, helemaal niet kan, maar goed. Dat wij er zouden staan wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde vanuit de hemel neer zou dalen. Nou, stel je nou voor dat al die mensen die dat zien gebeuren of meemaken, na die grote witte troon gaat dat aan de orde komen. Wanneer dat gebeurt, zou er dan één mens zijn die zei van, nou, dat hebben wij even mooi naar beneden getrokken. Dat hebben wij gebouwd. Dat komt uit de hemel. Niemand zou, iedereen die daarin mag wonen en dat gezien heeft, die beseft ten diepste, dat is allemaal uit God en dat schenkt hij ons. Maar het is precies hetzelfde met de schepping waarin we nu leven. Die is ook door hem gemaakt. En dat beseffen we niet, want we zitten er middenin. En dat is ons, ja, onze zwakheid. We leren weinig van de geschiedenis. En zelfs de dingen die Israël overkomen zijn, die ons ter lering zijn, daar steken we nauwelijks wat van op. En we leven in een kort stukje van die hele grote periode die we de tijden van de eonen noemen. Het is net als met vertalen wat ik u net zei. Wanneer we ons focussen op de drie regeltjes en we zien niet de hele context waarin die drie regels geplaatst zijn, dan kan je eigenlijk alleen maar fout vertalen. Wanneer wij ons leven zien als, ja, dat is ons leven, het allerbelangrijkste van heel de wereldgeschiedenis, dat maak ik nu mee, want het is mijn leven. Wanneer we zo leven en het niet in de context zien van Gods plan der eonen, dan zullen we het nooit, nooit, nooit begrijpen. Ik denk het is goed om even te pauzeren. We zijn geëindigd met te zeggen dat eigenlijk niets van ons is en dat we tot niets in staat zijn, tenzij God daar de kracht en de wijsheid en het inzicht voor geeft. En het is onmogelijk hem voor iets te betalen. We kunnen onze redding niet bij God kopen. Het wordt ons geschonken. We zijn als het ware als failliete bedrijven. We zijn reddeloos verloren. En daar komt ineens een grote redder. Om ons van dat vieze systeem te maken tot mensen die weer kunnen functioneren. God die is niet te betalen en het is onbetaalbaar wat hij voor ons doet. Dat is eigenlijk, het lijkt een tegenstelling, maar het is precies hetzelfde. Wij kunnen God daar niet voor betalen. Het staat namelijk, als we God zouden willen betalen vanuit een automatisme of routine zoals we dat hebben onder mensen, dan is dat in volkomen tegenstelling tot het feit dat God de plaatser is. En wij de geplaatsten, als we dat al willen zijn. En dat God als toekomst voor ogen heeft dat hij ons al zal zijn. Hoe kunnen wij hem dan betalen? Dan is er een stukje van ons bij. Nee, hij is ons al, dat is een toekomst. Ten diepste is onderschikking natuurlijk. Hetgene wat vrijwillige onderschikking is, hetgene wat daar ten diepste mee verbonden is. De Heer Jezus deed dat in Gethsemane, aan onderschikking aan Gods wil. En de Heer Jezus en Christus zal dat doen wanneer hij alles aan God de Vader zal overdragen. Wanneer aan hem alles ondergeschikt is, dan zal hij zichzelf onderschikken aan God de Vader. Zoals 1 Korinthe 15 vers 28 dat zegt. Goed, we hebben al geconstateerd dat het in de menselijke rechtspraak een chaos is. Er zijn geen vaste richtlijnen om te zeggen dat is goed en dat is fout. In elk land is het weer een heel een beetje anders. En in absolute zin is er geen mens echt rechtvaardig. Kijk, van Lot wordt geloof ik gezegd dat hij rechtvaardig was. Maar Lot was helemaal niet rechtvaardig. Hoe kan dat nou gezegd worden dat Lot rechtvaardig is? Terwijl we net al geconstateerd hebben dat hij keuzes maakt die naar het vlees zijn. Maar Lots rechtvaardigheid is een relatieve rechtvaardigheid. Namelijk ten opzichte van al die hele slechte mensen. Daarin lijkt Lot een stukje rechtvaardiger. Maar het is maar een kwestie van vergelijking. Niemand is in absolute zin helemaal rechtvaardig. Maar niemand is ook in absolute zin volkomen verkeerd. Er zit altijd wel, in de diepste duisternis is er nog wel een sprankje licht te ontdekken. En in het helderste licht is er nog wel een hoekje duisternis te vinden. Niemand is volkomen absoluut datgene wat God is. De enige maatstaf die gesteld is, is Gods openbaring. Nou, wat hebben we nou ontdekt in Gods openbaring? Wat het plan, het voornemen van God is, het voornemen der eonen. Eigenlijk, als je dat goed in het oog houdt, dan heb je een maatstaf waaraan je, hoe moet ik zeggen, waaraan je voor jezelf kan ontdekken in hoeverre ben je daaraan ondergeschikt of niet. En wat is Gods plan der eonen? Dat God alles in allen wil zijn. En nou, wat nou rechtstreeks, direct vanuit ons hart en daarvan uit de dingen die we doen, gericht is op het onderschikken, waarin mensen zich willen onderschikken aan God en daarin hem hun alles laat zijn, daarvan kan je zeggen, daarin zit het goddelijke aspect van wat recht is, wat juist is, wat terecht is. En alles wat een andere richting uitgaat, of alles wat bij wijze van spreken indirect daartoe bijdraagt, hè, via een omweg, dat is fout. Ook al zal God het uiteindelijk laten bijdragen tot zijn lof en eer en heerlijkheid. Want met een kromme stok, hè, zeggen we wel eens, kan God ook recht slaan. Maar wanneer dat niet van harte gaat, met andere woorden, God gebruikt onze fouten om goed uit te komen, dan is het niet zo, en dat is het hele betoog van Paulus geweest ook, zou ik dan zondigen op dat de genade toenemen? Volstrekt niet. Laat dat niet gezegd worden. Nou, dus onze zonde, die uiteindelijk een bijdrage is aan Gods heerlijkheid, maar dat is, daar kan je niet van zeggen dat het ons onderschikt aan dat geweldige plan van God. En daarom is het fout. Ook al kan God er de goede dingen mee doen. Nou, en zo moeten we eigenlijk ook eens kijken naar hoe Abraham handelt. Wanneer we zien hoe die andere mensen om Abraham heen handelt, dan zullen we ontdekken dat Abraham juist handelt in overeenstemming met dat geweldige plan van God. Met onderschikking. En dat hij niet handelde op de menselijke manier van voor wat, hoort wat, op die neutrale manier van als jij me wat betaalt, betaal ik wat terug. Zijn handelwijze gaat er ver bovenuit. Nou, ten eerste kunnen we zeggen, Abraham die stond Lot toe om een deel van het land te gebruiken wat God aan Abraham geschonken had. Niet aan Lot. Dus daarin is Abraham heel, toegeeflijk zal ik zeggen. Maar God gebruikt dat. God gebruikt Lots hebberigheid. God gebruikt brutaliteit ten opzichte van Abraham eigenlijk. Om een scheiding te maken tussen Abraham en Lot. Waardoor hij met Lot op een hele andere manier kan handelen dan wanneer hij bij Abraham gebleven was. Ten tweede. Abraham weigert elke vergoeding voor de moeite die hij gedaan heeft om Lot en al die mensen te redden en de haven en goed. Terwijl in menselijke denken zou zijn van voor wat hoort wat. Maar hij zegt, ja maar ik wil niet dat die koning van Sodom kan zeggen dat hij me rijk gemaakt heeft. Als iemand mij rijk gemaakt heeft is dat God en niet die koning van Sodom. He, dat is het uitgangspunt van Abraham. Die wil in alles proberen. Die relatie tussen hem als ondergeschikte aan God zuiver houden. Er is één puntje waarvan je zou kunnen zeggen, ja, is God nou wel helemaal goed bezig? Ik bedoel, daar woonden mensen in dat land, in dat Kanaan, daar woonden mensen. En God die pakt dat zomaar af van die mensen en die gaat aan Abraham dat land beloven. Is dat nou wel een goede zaak? Hij had het beloofd aan Abraham en zijn zaad. En hij moest het afpakken. Maar we hebben net gelezen dat God En Kees zei, er staat eigenlijk niet letterlijk schepper, maar eigenaar, bezitter is van de hemelen en de aarde. God is die eigenaar van dat land Kanaan. Wat hadden die volkeren die daar woonden, wat hadden ze voor dat land betaald? En als God dan de eigenaar is, wat deden ze dan met dat land wat een bijdrage leverde aan de eer en de lofprijzing van God? Niks. En oppervlakkig gezien had Abraham nog minder recht, want hij was een vreemdeling. Dus hoe zit dat dan nou? Abrahams rechten waren van Gods wegen. En omdat het land van God was, mocht God dat aan Abraham beloven. En in tegenstelling tot al die mensen die daar woonden, ging Abraham een correcte prijs betalen, wat moet ik zeggen. Wat deed Abraham? Hij bouwde een altaar en bracht God de dank. En geen enkele Kanaaniet had het in al die jaren gedaan. Dus wat dat betreft kan je zeggen weer ja. En dat land werd aan Abraham ook beloofd en aan zijn zaad staat er. En er zou later dat volk Israël komen wonen. En wat deed het volk Israël? Die bracht de tienden. Die gaven God iets, niet om dat land terug te betalen, maar die gaven de tienden en die tienden werden gebruikt voor de priesters en de levieten om de godsdienst en de naam van God te kunnen verbreiden. He, zoals wij op onze manier uit de liefde en dankbaarheid voor God ook geld geven om dat geweldige evangelie soms door te kunnen geven. Abraham die deed het op de juiste manier, terwijl die Kanaanieten Trouwens, wat kan je van de opbrengst van het land aan God teruggeven? Ook God is het die opbrengst van het land schenkt. En de Kanaanieten die deden daar niks. Dus wat dat betreft, het is van God en God mag geven wat van hem is aan een ieder aan wie hij dat wil. Dat moeten we. Dus daarin is die zogenaamde gevoel van onrechtvaardigheid bij God is volkomen alleen maar op basis van menselijk gevoel van rechtvaardigheid, wat een zeer zwalkend iets is, gebaseerd en niet op werkelijke rechtvaardigheid. Wat was nou de ongerechtigheid van Lot? Nou, u weet, in hoofdstuk 13 kan je dat lezen. Kan je ook trouwens lezen dat Abraham zeer rijk was. Maar dan kan je lezen dat er ontstond oneenigheid. Ik geloof zelfs dat het meer was dan oneenigheid tussen de herders van Lot en de herders van Abraham. En Abraham, die zit weer op de lijn van God. Want Abraham verlangt naar vrede. En hij doet dus een stap in de richting van Lot. En hij geeft, als je dat verhaal leest, hij geeft aan Lot, zegt hij, nou kies jij maar. En wat deed Lot? Ja, net zoals er op een gebakschaal nog een groot en een klein gebakje ligt. Nou ja, Lot die pakte het grote gebakje. En als je er wat van zou zeggen, dan zeg je, wat had jij dan gedaan? Ik had het kleine genomen. Nou, zegt hij dan, is toch het resultaat hetzelfde. Nou, maar het gebeurt, hij pakt het grote vette deel. En wat had hij moeten doen? De beloften voor het land waren aan Abraham gedaan en niet aan Lot. En hij deed alsof hij zelf evenveel rechten had als Abraham. Ten tweede was hij de jongeren. En in het Midden-Oosten is het nog steeds zo dat de oudste, de jongste zal zich aan de ouderen onderschikken. En het gekke is, Abraham zegt niet van wat doe je nou? Nee, Abraham onderschikt zich aan de gulzigheid van Lot en ontvangt het als zijnde de weg waarop God met hem om zal gaan. Abraham weigert zelfs dus het recht uit te oefenen dat God hem gegeven had op het hele land. En hij laat Lot het beste stuk kiezen. En de effecten van die handelwijze die worden later heel duidelijk. Want wat gebeurt er? Lot in al zijn gulzigheid kiest het beste deel. Zit daar op een gegeven moment in dat vette land. En zal best goed geboerd hebben, zal ik maar zeggen. Hij had veel vee en zo. En zijn ziel werd gekweld vanwege alle vuiligheid en wetteloosheid die er in die stad plaatsvond. Zijn ziel werd gekweld. En hij was wel rijk geworden. Hij had gekozen voor rijkdom en zijn ziel werd gekweld. En Abraham kiest voor God. En die rijkdom, dat is voor Abraham een bijzaak, daar is hij niet op uit. Dat is wat God hem geeft. Abraham speelt in, eigenlijk op dat geweldige einddoel wat ik net zei, onderschikking. Abraham onderschikt zichzelf aan iemand die zich aan hem had moeten onderschikken, namelijk aan Lot. Abraham is gericht op Gods manier van handelen. En speelt in op Gods manier van handelen door geloof. Lot was wel rechtvaardig in vergelijking met die andere mensen, maar wanneer het vergelijkt met wat rechtvaardig is in Gods ogen, was hij volkomen onrechtvaardig door al zijn handelen. Zijn keuze was ziels, was gericht op materiële genoegens. En nogmaals, toen hij dat allemaal had, toen had hij er geen lol van, want hij dacht, waar ben ik nou terechtgekomen? In een stad van vuiligheid en zijn ziel werd gekweld. Uiteindelijk wordt Lot, die zo gericht was op die rijkdom, wordt alles afgenomen. Hij die zich boven Abraham verheft door keuzes te maken die hij niet had mogen maken, moet gered worden door Abraham. Hij handelt niet naar Gods wil. En waarom gebeurt het allemaal? Om aan te tonen hoe Abrahams handelwijze is in overeenstemming met Gods wil. En met zijn geloof dat op God gericht is. Dan ga ik iets geks zeggen. Waarom durfde Abraham die oorlog aan met die koningen? En waarom durfde hij zijn leven en zijn bezitting op het spel te zetten? Want hij liet al zijn bezitting achter. Hè? Het was gewoon maar voor iedereen te roven. Want hij was naar Damascus achter die boeven aan. En waarom deed Abraham dat? Omdat hij uit geloof handelde. Wat had God hem beloofd? Dat hij hem en zijn nageslacht zou zegenen en tot zegen zou stellen. Voor alle geslachten der aarde stond er. En op het moment dat die oorlog gevoerd werd, had Abraham toen al nageslacht? Nee, Abraham had geen nageslacht, had geen kinderen. Dus Abraham geloofde God op zijn uitspraak en wist zeker dat God hem in leven zou houden, omdat God zijn belofte nog waar moest maken dat hij nageslacht zou krijgen. Dat is een daad van geloof. Vertrouwen op Gods woord. En dan kan je misschien een beetje gek vinden dat je dat zo kan stellen, maar het is ten diepste is dat Abraham wist van de belofte, geloofde de belofte en wist, mijn leven is in handen van degene die leven geeft. Klaar, ik ga erachteraan. En Abraham die handelt op een manier die volkomen anders is dan al die anderen om hem heen. Kijk, wanneer God hem land geeft en belooft, dan is gezegend worden is niet alleen maar dat land bezitten. Er is zegen mee verbonden. Hij zou tot zegen zijn voor alle geslachten der aarde. Hij mocht er iets mee doen. Hij zou tot zegen zijn. Dat land was hem geschonken niet om hem alleen maar te zegenen. Maar hij zou tot zegen zijn. Hij en zijn zaad zouden erin gezegend worden. En tot zegen zijn voor alle geslachten van de aarde. Wat een tegenstelling kan je zeggen tussen Lot en Abraham. Bloedverwanten van elkaar. Maar de een is zo op de zielse dingen en op de aardse dingen gericht. En de ander is gericht op datgene wat God wil geven. Die koningen, nou dat is nog een slag apart. Die waren alleen maar op roof uit. En ze vielen in asfaltputten enzovoort. Abraham bracht een dankoffer. Bouwde een altaar, bracht een dankoffer. Terwijl die mensen waren op roof uit van stukken land die Gods eigendom waren. Zij beroofden God van zijn bezit. Terwijl Abraham God de lof en de dank bracht. Abraham, en misschien is dat hetgene wat ons bekend in de oren klinkt uit Romeinen 1 vanaf vers 18. Abraham gaf God de eer en de dank en de lofprijzing die hem als God toekwam. En wat doen de mensen om hem heen? Die zijn net als de mensen die Paulus beschrijft in Romeinen 1 vers 18, hebben God niet erkend als God. En hebben zijn majesteit niet geprezen. Hebben hem niet gedankt. Maar hebben God vervangen door vergankelijke dingen, door dieren, door beelden, door mensen, door wat dan ook. En dat is ook wat die koningen deden. Ze hebben God niet verheerlijk en gedankt als God. En daarom zullen de mensen ook hun rechtvaardige vergelding terug ontvangen. Want het is een fundamentele misvatting om God niet te erkennen als God. Hij, de eigenaar, Genesis 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde, de schepper. Hij is onze eigenaar. En wat doen wij? Wij zijn mensen die uit zijn hand gelopen zijn, die onze eigen wegen gaan, hem uit zijn schepping hebben weggeschreven, net doen alsof wij onze eigen godheid zijn. We zullen erachter komen dat dat uiteindelijk niet die zegen zal brengen die we ervan verwachten. We zullen erachter komen dat deze wijze van leven de leefwijze was van Lot, die alles verloor. En we zullen erachter komen dat we een redder nodig hebben, zoals Lot dat in Abraham had. En zoals wij dat in onze God hebben. Ik denk, we zullen ermee stoppen. Ik had nog wat over Melchizedek willen vertellen. Maar daar hebben we al het een en ander van verteld. En ik hoop eigenlijk dat u een heel klein beetje begrepen hebt wat in dit gedeelte van Genesis staat, waarin Gods gerechtigheid tegenover menselijke gerechtigheid eigenlijk geplaatst wordt, waarin Abrahams handelwijze in overeenstemming is met geloof op God. En daarom zal ook die rechtvaardiging uit geloof aan hem geschonken worden. En dat al die mensen omheen alleen maar uit waren op, zelfs niet eens vaak op eigen gerechtigheid, maar alleen maar uit waren om God te beroven van de lof en de dank en eer die hem toekomt als onze grote God. Onze die ons als eigendom heeft en onze grote redder is. Tot zover.